Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij beginnen met het zingen van Psalm 74 en daarvan het 10e en het 18e vers. Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. En vers 18. Geef het wild gedier dat niet sinds woen ontziet. En wat er volgt. 74, vers 10, vers 18. Is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 12, de eerste 27 versen. Marcus 12, vers 1 tot 27. Stellen we ons vooraf onder de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 37. Het tweede vers, stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. En wat daar volgt, het tweede vers van Psalm 37 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Marcus 12, de eerste 27 versen. En hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak, bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, omdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. Hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen en die stenigden zij en wonden hem het hoofd en zonden hem heen, schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere en die doodde zij en vele andere waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doodden. Als hij dan nog één zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en de erfenis zal de onze zijn. En zij namen en doden hem, en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen, die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En ze zochten hem te vangen, maar ze vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. En ze zonden tot hem enige der Farizeeën en der Herodianen, opdat ze hem in zijn rede vangen zouden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem, Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt. Want gij ziet de persoon der mensen niet aan, maar gij leert de weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven of niet geven? En hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen, Wat verzoekt gij mij? Breng mij een penning, dat ik hem zie. En ze brachten een, en hij zeide tot hen, Wiens is dit beeld en het opschrift? En ze zeiden tot hem, Des keizers. Jezus antwoordde en zeide tot hen, Geef dan de keizer wat des keizers is, en goden wat Gods is. En ze verwonderden zich over hem. De Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende, Meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal, en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders. De eerste nam een vrouw en stervende liet geen zaad na. De tweede nam haar ook en is gestorven en ook deze liet geen zaad na en de derde desgelijks. En al de 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen, dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende, Ik ben de God Abrahams, en de God Isaaks, en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. Tot zover de schriftlezing.
Bidden we nu de Heer om een zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, het is uw goedheid en het is uw trouwe zorg. Als we vanmorgen weer hier in uw huis vergaderd mogen zijn, om te luisteren naar uw woord en naar wat u tot ons wilt zeggen. Heer, wij stellen uw woord centraal, nou doen we met de kerk van de reformatie. Maar het gaat ons toch ten diepste, als het goed is, om u die dat woord gesproken hebt. De dichter die zingt, o God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw tempel. En geef dat ook wij dat mogen doen. Dat het om u zal gaan en om wie u bent en om wat u doet en ook om wat u spreekt. U hebt al gesproken deze morgen en we hebben het stil aangehoord. U heeft gesproken, gij zult en gij zult niet. Heren, wij moeten u belijden dat ook wij hebben gesproken, eens in het paradijs. Wij zullen niet. Die gruwelijke ongehoorzaamheid, die ons sindsdien niet meer losgelaten heeft, en die we van nature allemaal met ons meedragen, wij zullen niet. We zullen niet horen naar uw stem, we zullen niet luisteren naar wat u tot ons wilt zeggen. En al uw knechten die u tot ons zendt, die zullen we de een doden, de ander verbonden. En als u komt met uw zoon, dan zullen we hem opvangen op de spiezen van onze lansen. Daarin zijn wij getekend, Heere. Dat was ons beeld.
tot zojuist werd voorgehouden. In die gelijkenis van de wijngaardeniers. De wijngaard die u hebt toevertrouwd aan mensen. Heer, het is niet toevertrouwd aan mensen. We kunnen daar niet mee omgaan. We willen die vrucht voor onszelf. En die gunnen we u niet. Daarin is nu ten diepste ons leven en onze val getekend. Wat is het dan een wonder dat we in uw huis uw weldadigheid mogen gedenken. Dat u zich daar iets van aangetrokken hebt. Dat u toch dwars door alles heen en dwars door al die tegenstand heen in deze wereld bent gekomen met uw heil. Dat u uw zoon hebt willen geven. Dat hij zijn leven heeft willen geven. En dat tot een rantsoen voor velen. Dat niet hij daar beter van zou worden. Maar opdat schuldige zondaren weer met u verzoend konden worden. Heer, en dat is de boodschap die ook vanmorgen weer mag klinken. Dat is de boodschap die u ons wilt laten horen. Ook bewaart u ons er dan voor, Heer, dat we uw knechten zo zouden behandelen. Zoals die wijngaardeniers dat deden. En dat we zouden luisteren naar wat u door middel van hen tot ons wilt zeggen. Ook in deze morgen. Als we open te luisteren naar de predikatie. Heer, wilt u onderwijs geven? Wilt u ons doen zien wat u bedoelt als u ons uw woord voorhoudt en wat de betekenis daarvan is. Maar veel meer, Heere, wilt u ons ook doen zien wat nu de toepassing daarvan is. Voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. U weet of het volmaakt wat we nodig hebben. U weet het als we nog zo onbekend zijn met de inhoud van uw woord. U weet het als het ons allemaal niet zo raakt en als we zo gemakkelijk dat woord ook weer van ons af laten glijden en weer overgaan tot de orde van de dag. Met alle andere dingen die onze aandacht vragen, onze volle aandacht weer kunnen krijgen. Als we het eigenlijk maar vervelend vinden dat we niet kunnen zien of er nog een boodschap is op onze smartphone of ja, dat we hier toch een beetje vastzitten. O Heer, bewaar ons door daar toch voor. En wilt u ons hart vernieuwen. En wilt u die ware honger en die dorst geven naar uw gerechtigheid. Om te luisteren naar wat u tot ons wilt zeggen. Omdat het van levensbelang is. Omdat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, wilt u zo werken in deze morgen met uw Heilige Geest. Mag die in ons midden zijn, Heere. En wilt u krachtig werken in harten van zondaren die u niet kennen. In harten van zondaren die mogen weten van genade. Die mogen weten dat ze een ander leven hebben gekregen van u. Want Heere, zoals u doorgaat in de eeuwen door, met uw heilbrengend werk, zo wilt u ook gelukkig doorgaan in harten van zondaren die zich tegen u verzetten. U gaat daar dwars doorheen en u wilt leven schenken waar wij de dood verkiezen. Heer, als u dat gedaan hebt, dan mogen we horen wat u tot ons wilt zeggen. En geef, Heere, dat we dat ter harte zullen nemen. Gedenkt u zo uw kinderen. U weet op het volmaakst dat ze nodig hebben. Heer, mogen ze duidelijkheid krijgen over de vergeving van hun zonden. Het is zo'n punt wat we telkens weer vernemen in de gemeente en waar zoveel zorg en zoveel vragen over zijn. Mensen die niet meer weten wat ze eraan moeten doen. O Heere, leert u ons toch om tot onszelf in te keren. om een helder oog te geven wie wij nu zijn tegenover uw goedheid. Dat we ons zouden realiseren dat het uw goede tierenheden zijn die mensen tot een bekering willen leiden. Heer, mogen we dat zien. Mogen we dat zien, uw goede tierenheden, dat in het licht van onze zonde, onze schuld. Dat we ons zouden verootmoedigen voor uw aangezicht. En dat aan u zouden overlaten. In een smeekbede om over te komen en te helpen. Heer, wilt u dat doen? Wilt u daar uw woord voor gebruiken? Verzoen dan al het onze, Heer. En zegen wat van u is. Uw woord, wat straks weer zal klinken. Waar we al uit gehoord hebben. O, heeft u zo genadig in ons midden. En dan zitten we hier met al onze zorgen en met al onze noden, met ons verdriet en met de pijn die we met ons meedragen. Het is de laatste dag van het kerkelijk jaar en we zien terug. Dan kunnen er dingen gebeurd zijn in ons leven die zo veel verdriet hebben gebracht. Heer, wilt u dan troost geven? Misschien mogen we ook terugzien op vreugdevolle dagen. Wilt u dankbaarheid geven, Heere? Dat we uw goedheid zouden erkennen. En uw trouwe zorg, die we niet verdienen. Wilt u met ons zijn als we rouw dragen. Als we gevoelen dat er een lege plaats bij ons is. Heer, wilt u die met uzelf vervullen? En wilt u ons daar troost in geven? Het goede, naast het verdriet, wat er ook mag zijn. Te zijn met alle lichamelijke en psychische noden en zorgen die er zijn in de gemeente, daar weet u ook van. U weet ervan dat er zoveel zijn, ouderen in ons midden, ouderen die elders verblijven, van de gedachten achteruit gaan en voor wie het zo warrig wordt. Heere, gedenkt u hen, als wij ze niet meer kunnen bereiken, u kunt dat wel. Wilt u spreken door uw woord en door uw geest? En wilt u de oude herinneringen nog eens terugbrengen? De oude vreugde nog eens vernieuwen? Heer, wilt u ze voor uw rekening nemen? Gedenkt u ons in de zorgen naar het lichaam? Heer, u weet dat die er ook kunnen zijn. En dat we misschien opzien tegen dingen die gebeuren gaan deze week. Gesprekken die we hebben of anderszins, Heer. Al die noden, al die zorgen, we dragen ze aan u op en we leggen ze voor u neer. Betoont u van ons af te weten. En wilt u erin meegaan, Heere? En wilt u ons doen zien dat bij alles wat ons overkomt, u het bent die daarboven staat, dat u ervan af weet, dat het u niet onbekend is. Wees u met ons in de zorgen van dit dagelijks leven, in onze gezinnen. Als we het dan mogen hebben. De kinderen. Misschien hebben we ouders waar we zorgen over hebben. Heer, geef ook daarin wat nodig is. Gedenkt u de jeugd van de gemeente. Wilt u ze vasthouden als er zoveel is wat op hen afkomt. En wat hun aandacht vraagt. En dat met zoveel aantrekkelijkheid. Heer, geef dat ze er weerstand tegen mogen bieden. En dat ze schoonheid gaan zien in de koning die u ons voorstelt. Heer Jezus Christus. Gedenkt u onze jongste kinderen, Heere. Wilt u hen ook geven wat ze nodig hebben? Ze bidden u iedere dag om een nieuw hart. Wilt u het geven? Een hart dat naar u vraagt, dat naar u zoekt. Een hart wat spijt heeft van de boze dingen die we hebben gedaan. Heere, zie zo in gunst op ons allen neer nadat u weet wat we nodig hebben. Gedenkt u uw knechten, zij gaan ook vanmorgen weer uit om uw woord te bedienen. Geef hen wat ze nodig hebben, Heere. In dat verband bid u ook voor Maarten Dekkers en zijn vrouw. Stelt u hen tot een zegen op de plaats waar u hen gesteld hebt. En geef dat ze vrucht op hun arbeid mogen zien. En dat hun gemeente mag groeien. En u de lof mag toebrengen die u toekomt. We bidden u ook voor het gezin Rodenburg. Heer, sterkt u ook daar in alle omstandigheden die u bekend zijn. geeft u wat nodig is in de gevaren die hen omringen en helpt u hen. We bidden het u voor Marco van Velde, onze veldwerker die zo door de week op straat het evangelie mag brengen. Mensen mag lokken, mag nodigen, mag wijzen op wie u wilt zijn voor een verloren mensenkind. Sterkt u hem, Heere, in het werk. Het is vaak ploegen op de rotsen. Geef dat hij iets mag zien van de doorwerking van uw woord in harten van mensen die u niet of niet meer kennen. Heere, gedenkt u zo genadig aan ons als gemeente. We missen een ambt. We bidden u, wilt u op uw tijd deze kansel vervullen met de man van uw raad. Heere, wilt daar de wegen voor openen, wilt u harten ombuigen. En wilt u geven wat als gemeente nodig hebben, een herder die voor ons in en uit gaat. En die ons kan leiden in de grazige weiden van uw woord. Die ons onderwijs kan geven, pastorale zorg kan bieden. Heere, helpt u ons daarin. We hebben dat niet verdiend. We zijn geen gemeente die zo aantrekkelijk zijn dat je daar als knecht naartoe zou willen. We zijn geen gemeente die het verdienen dat u naar ons zou omzien. Heer, wilt u reden uit uzelf nemen. En wilt u uzelf verheerlijken. Het zalige van zondaren. In de weg die u wilt gaan. Help ons bij wat er te doen is in deze morgen. Geef een stem om te spreken. Geef oren om te horen en een hart om op te merken. Dat bidden we u. In de verzoening van al het onze, om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl er wordt gecollecteerd, zingen wij van Psalm 13 en daarvan de versen 1, 3 en 4. 13 vers 1, hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mij in een jammer staat. Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat? Vers 3, aanschouw mijn ramp, verhoor mij, Heer, en vers 4, opdat de vijand die mij haat niet juicht in mijn bedrukte staat. 1, 3 en 4 van Psalm 13. Thank you.
gemeente, zoals u weet hopen wij de komende weken de preken te lezen die ons nog resten van de serie van de afgelopen zomer over de zeven zegelen in Openbaringen. En daarom lezen wij vanmorgen de preek over de opening van het vijfde zegel. We lezen daarvoor Openbaring 6, de versen 9 tot 11. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En dan aan iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. De versen 9 tot 11 waren dat uit Openbaring 6. En in deze overdenking willen wij stilstaan bij de opening van het vijfde zegel. We letten daarbij op ten eerste gedode zielen. U kunt dat vinden in vers 9. Ten tweede letten we op een grote stem. En daarvan lezen we in vers 10. En ten derde letten we op een tweetal rijke gaven. We lezen in vers 11 over de witte klederen die gegeven worden en over woorden die gesproken worden tot de zielen onder het altaar. Gedode zielen, een grote stem en een tweetal rijke gaven. We vragen deze overdenking aandacht voor de opening van het vijfde zegel. In hoofdstuk 5 hebben we een rol gezien, gesloten met zeven zegelen. In Openbaring 6 wordt beschreven dat een zestal zegels wordt geopend. Het zijn zes van de zeven zegelen die zich bevinden op de rol die in de rechterhand is van degene die op de troon zit. We lezen immers in hoofdstuk 5 het eerste vers: en ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat een boek geschreven, van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. Het gaat daarover een boekrol die toegesloten is met zegelen. In hoofdstuk 6 zien we dat deze zegelen één voor één worden verbroken. Dat betekent in dit visioen dat die boekrol wordt geopend. De boekrol staat symbool voor Gods raad, voor Gods bedoeling met de wereldgeschiedenis. En door de opening van de zegels neemt het Lam de wereldgeschiedenis ter hand en brengt deze tot uitvoering en tot voltooiing. Zo wordt het eerste zegel geopend. Johannes hoort een stem die zegt: kom en zie. En dan verschijnt er een ruiter op een wit paard, dat is de Heer Jezus Christus, die vanaf de Pinksterdag overwinnend door de wereldgeschiedenis gaat. En niemand zal deze ruiter, die een triomftocht maakt door de wereldgeschiedenis, kunnen tegenhouden. Johannes schrijft daarover in Openbaring 6 vers 2. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Deze zinsnede betekent dat de overwinning van de ruiter op het witte paard zeker is. Hij gaat van overwinning naar overwinning. We lezen vervolgens van een drietal andere ruiters. Johannes ziet een ruiter op een rood paard, het beeld van de christenvervolgingen. En na de opening van het derde zegel verschijnt er een ruiter op een zwart paard, het symbool van economische en maatschappelijke achteruitstelling, vooral van de christenen in het Romeinse Rijk. Het symboliseert gebrek. Er waren veel mensen die armoede leden. Een maatje tarwe voor een penning. Zo lezen we in vers 6. Dat is een dagloon waarmee voedsel gekocht kon worden voor één man, voor hooguit één dag. U begrijpt dat die christelijke gezinnen onder deze omstandigheden buitengewoon moesten lijden. De meeste christenen waren materieel gezien arme mensen. Er waren echter ook soms relatief veel welgestelden onder de eerste christenen. En na de opening van dat vierde zegel ziet Johannes dat een ruiter op een vaal, een geel-groenachtig paard, verschijnt. Het beeld van de dood. De christenen zouden sterven door de honger, door het zwaard. Ze zouden opgegeten worden door wilde dieren. En zo zien we dus dat na dat witte paard van de overwinningen en de opbouw van de kerk, het rode paard, de vervolgingen, het zwarte paard, de achteruitstelling, de maatschappelijke minachting,
en het vale paard, de dood, volgen. Waar de Heer zijn kerk bouwt, komt de Satan op allerlei manieren in het geweer. Een van de verklaarders zegt bij de uitleg van het rode, dat zwarte en vale paard: onze Heere Jezus Christus gebruikt deze weeën, deze oordelen als werktuigen voor de heiligmaking van zijn kerk en voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dus waarom gaan de ruiters op dat rode, dat zwarte en dat vale paard uit? Ze gaan onder andere uit tot heiliging, tot loutering van Gods kinderen en tot uitbreiding van Gods koninkrijk. Ze zijn instrumenten in Jezus hand. We zien dat wel meer in de Bijbel. Nebukadnezar wordt bijvoorbeeld de hamer der ganse aarde genoemd. Hij was een hamer om de volkeren te tuchtigen, maar ook een hamer om het volk van Israël te louteren en weer op zijn plek te brengen. En zo zijn de ruiters op het rode, het zwarte en het vale paard ook instrumenten die God gebruikt om zijn wil te volvoeren en zijn kerk te louteren en zijn koninkrijk te bouwen. Desondanks, het zijn wel oordelen. Nadat de Heer iets heeft laten zien van wat er gebeuren gaat in deze wereld door middel van die vier paarden, ziet Johannes in vers 9 dat het vijfde zegel wordt geopend. En toen het, dat is het lam, dat is de Heer Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en toen het vijfde zegel geopend had, bij de opening van het vijfde zegel ziet Johannes iets in de hemel. In de Bijbel wordt met hemel allereerst de eerste hemel bedoeld, de lucht die we allemaal inademen, de dampkring om deze aarde heen. Daarnaast kent de Bijbel ook de tweede hemel, het heelal, waar de sterren zijn. Ten slotte lezen we ook in de Bijbel over de derde hemel. Paulus zegt in 2 Korinthe 12 dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat is de plaats van Gods heerlijkheid. Daar is God, de Vader, in het midden van de troon. Daar is de Heer Jezus, het lam dat geslacht is. Maar daar zijn ook de heilige engelen en de zielen van degenen die gedood zijn om het woord Gods en om de getuigenis. Ook Johannes wordt hier opgetrokken in de derde hemel, net als Paulus. Daar op Patmos mag hij iets zien van de hemelse heerlijkheid. Zo heeft ook Stefanus voor zijn sterven iets gezien van de hemelse heerlijkheid, want hij zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods. De hemel is ingericht zoals de aardse tempel. De tempel van Salomo en later de tempel van Jozua en Zerubabel. De tempel was gebouwd naar het beeld dat de Heere aan Mozes op de berg had laten zien. Wij zien dat eerst in de tabernakel terug en daarna in de tempel, u weet het wel. Daarin waren het heilige en het heilige der heiligen. Daarin was ook het brandofferaltaar. Daar werd de dienst der verzoening uitgericht. Deze tempel op de aarde was een beeld van de dingen in de hemel. Johannes blikt in deze hemel. En dan schrijft hij: en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar. Onder het altaar. Er waren in de tempel meerdere altaren. Met dit altaar wordt waarschijnlijk het brandofferaltaar bedoeld, dat bij de ingang van de tabernakel en van de tempel stond. Op dat altaar werden dieren geofferd. Het bloed van de dieren die geofferd werden, moest aan de voet van dat altaar worden gesprengd. Het bloed van degenen die gedood werden, is ook onder en bij het altaar, evenals hun zielen. We weten dat iemands ziel in het bloed is. Kennelijk bevinden die zielen zich daaronder en bij dat brandofferaltaar. Dat is een gedachte die opkomt vanuit het Oude Testament. Dat is een gedachte die ook hier weer wordt bedoeld in onze tekst. Onder het altaar zijn de zielen van de martelaren. Daaronder zijn de zielen van allen die gedood zijn om het woord Gods en om de getuigenis. Dat woordje gedood is weer hetzelfde woordje dat gebruikt wordt datzelfde woord voor doden lezen we in hoofdstuk 5 en 6, waar Johannes het lam ziet staande als geslacht. Het is dus niet het gewone woordje voor doden, nee, het lam is geslacht. En zo zullen door de ruiter op het rode paard weerloze mensen worden afgeslacht. Johannes ziet hier die afgeslachte zielen onder het altaar liggen. Het gaat hier om de kinderen Gods die in de vervolgingen en door de vijandschap van de keizers en de samenleving zijn gekomen. Niet zomaar, nee, om het woord Gods. Het woord Gods heeft kracht gedaan in hun leven. En daarom hebben zij het woord Gods hoger geacht dan al de inzettingen van de keizers en de stadhouders. Ze zijn God meer gehoorzaam geweest dan de mensen. Denk aan Antipas, van wie we lezen in hoofdstuk 2, vers 13. Hier wordt de lange rij bloedgetuigen om het evangelie bedoeld. We denken aan Abel, aan Jesaja, aan Jeremia, aan Petrus, aan Paulus enzovoort. De geschiedenis van Gods kerk is geschreven met het bloed van de martelaren. En dat gaat ook vandaag nog door, nog voort. Hoeveel christenen worden er niet gedood in Noord-Korea, in islamitische landen? De kerk des Heren is een kerk in de verdrukking en vervolging. De martelaren zijn ook gedood vanwege de getuigenis. Dat wil zeggen, ze hebben de goede belijdenis niet verzwegen. Nee, er waren momenten dat ze ervoor uit moesten komen en wilden komen. Dat ze volgelingen waren van Jezus van Nazareth. Het waren christenen in de volle zin van het woord. Ze waren de zalving van Christus deelachtig. Ze wilden belijden dat hij hun zaligmaker en heiland was. Ze wilden bijvoorbeeld de verplichte uitspraak dat de keizer Here en God was niet uitspreken. Ze wilden ook geen wierook offeren voor de keizer. Er is maar één persoon die het waardig is eer te ontvangen. Dat is niet de keizer, maar dat is Christus. Die zielen onder het altaar waren dus vanwege het woord Gods en de openbare getuigenis gedood. Ze waren afgeslacht, op een of andere verschrikkelijke wijze omgebracht. Let u erop dat het hier niet gaat over de doden in het algemeen. Nee, het gaat bijvoorbeeld over Stefanus, die werd gestenigd. Het gaat hier over Jacobus, die werd vermoord door Herodes. Het gaat hier over Petrus en Paulus, die tijdens de vervolgingen in de tijd van Nero in Rome zijn omgekomen. Petrus werd gekruisigd met het hoofd naar beneden. Paulus stierf door het zwaard. Dat zijn de zielen die onder het altaar liggen. Dat zijn de martelaren die er in de vroege kerk zoveel zijn geweest. In het jaar 109 schreef Ignatius, opziener van de gemeente, opziener van Antiochië. In het jaar 109 stierf Ignatius, de opziener van Antiochië. Polycarpus van Smyrna stierf waarschijnlijk in het jaar 156. Justinus de martelaar stierf in 168. We denken ook aan Belinda, Perpetua, Felicitas. U vindt al deze namen in het boek De Historie der Martelaren. Rijken en armen werden op allerlei wrede manieren gedood. Sommigen zijn verbrand, anderen gewurgd, weer anderen om het hoofd onteerd, levend begraven of door de wilde beesten opgegeten. Het is om te huiveren. De Satan, de rode draak, schuwt geen enkel middel om de kerk te vernietigen. Toch zijn juist die martelaren, door hun getuigenis het zaad der kerk geweest. Door hun moedige getuigenis vielen ze op en kregen mensen belangstelling voor de boodschap van het evangelie. Wat is er van al deze mensen van dat zaad der kerk terechtgekomen? Johannes ziet het hier. Hun zielen, niet hun lichamen, zijn onder het altaar. Velen in onze dagen zeggen dood is dood. De een sterft in ouderdom, de ander door een ziekte en weer een ander vanwege een andere reden. Maar dood, dat is dood. Zo denkt ongeveer 60-70% van de mensen in onze samenleving. Een deel van hen gelooft in reïncarnatie. Anderen voegen elkaar wat troostrijke woorden toe, zoals we zien elkaar wel weer terug. Maar ten diepste leven velen met de gedachte dat het wel meevalt en dat de dood nu eenmaal dood is. Lichamen worden verbrand, zodat er dan tenslotte niets meer van dit leven overblijft. Maar dood is niet dood. We lezen in Openbaring 6. Toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Zult u erom denken? Met het sterven valt een eeuwige beslissing. Dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. Er is een eeuwig wee. In het boek Openbaring wordt gesproken over de poel die brandt van vuur en zilver. We horen van de put, we horen van de eeuwige ondergang. Tegenover dat eeuwig wee staat het eeuwig wel, waarin Gods kinderen zullen aankomen. Hier horen we van de zielen onder het altaar, de martelaren. Daar zijn de zielen, één voor één. Daar zijn de kinderen van God. De onderdanen van koning Jezus zijn als het ware gezaaid aan de voet van het altaar. Zoals het bloed werd gesprengd aan de voet van het altaar, zo zijn daar de zielen van de keurlingen van God. Weegt de eeuwigheid ook wel eens op uw hart? Het is van twee in één hoor. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Kwam er al een tijd in ons leven dat we moesten sterven, maar dat we niet konden sterven? Dat de dood ons als het ware aangreep omdat we de waarheid van wat hier staat gingen onderschrijven? Zullen we na onze dood ook aankomen op die plaats waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek? Onderzoek het toch, want dood is niet dood. Integendeel, na de dood begint het pas. En denk erom, de eeuwigheid kent wel een ingang, maar er is geen uitgang. Daar valt een eeuwige beslissing. Johannes ziet de zielen liggen onder het altaar. Op aarde werden hun lichamen verkoold, gehavend of door wilde beesten opgegeten. Velen hebben minachtend over hen gesproken. Maar juist deze gehavende lichamen van degenen die gedood zijn om hun getuigenis, ontvangen een ereplaats in de hemel. Al die zielen liggen onder het altaar. Bij een visioen hoef je alles niet onmiddellijk exact in ruimte en plaats in te passen, maar je werkt met associatie. En een van de verklaarders zegt, in het midden van de hemel, in het centrum, is de troon. Je ziet als het ware ter hoogte en in de nabijheid van die troon het oud-testamentische altaar. En daar, onder dat altaar, liggen die zielen. Dat moet wat geweest zijn voor Johannes, dat hij daar Petrus en Paulus zag onder het altaar. Dat hij daar ook zijn broer Andreas zag, die op hetzelfde moment als hij door de Heer Jezus geroepen was. Ze zijn samen met al die zielen in de heerlijkheid. Daar zijn de Satan en de zonde niet meer. De zielen wachten daar op de dag van de wederkomst. Dan zal ook hun lichaam uit het stof worden opgericht. Onder het altaar ontvangen ze de heerlijkheid, waarover in vers 11 wordt gesproken. Ze ontvangen lange witte klederen en hun wordt gezegd dat ze nog een kleine tijd zullen rusten. Wat een heerlijkheid voor een volk dat hier op aarde niet meetelde. Ze zijn onder het altaar, ter eer en glorie van de drie enige God. God de Vader heeft hen naar zijn welbehagen getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. God de Zoon heeft zich voor hen garant gesteld en zijn bloed voor hen gestort. God de Heilige Geest heeft hen door wederbarende genade bij de verworven zaligheid gebracht en ook bij de verworven zaligheid gehouden. Onder het altaar liggen de zielen van degenen die gedood zijn om het woord Gods en om hun getuigenis. Het nieuwe leven dat de Heere werkt door zijn woord uit zich in een getuigenis, in de levenswandel. Die zielen liggen daar niet per ongeluk. Die zielen zijn daar niet omdat ze op aarde niets van omdat ze daar op aarde niets van wisten. Hoeveel zijn er, ook in ons midden, die met een misschientje naar de eeuwigheid wensen af te reizen? Maar dat zal niet gaan hoor. Nee, die zielen hebben hier op aarde iets geleerd. Het woord Gods heeft kracht gedaan in hun leven. Daarvan hebben ze getuigenis gegeven tot aan hun dood. Toen Polycarpus tegenover zijn rechter stond, zei hij tot hem, je bent nou al zo oud. Geef toch toe, offer één keer voor de keizer en je mag weer vrij man zijn. Maar die oude Polycarpus zei, nu heeft de zaligmaker al zoveel jaren, al 86 jaar getrouw voor mij gezorgd. Zou ik dan in deze uren ontrouw kunnen zijn? Hij kon, hij wilde niet offeren. De eeuwige zaligheid, eeuwig wel of eeuwig wee, hing daarvan af. Kent u ook de kracht van het woord en de getuigenis in uw leven? Blijkt dat in uw taal, in uw levenswandel? Of zijn dat voor u vreemde dingen? Leeft u eigenlijk net als de wereld? Geeft u misschien hoog op over uw bekering, maar blijkt daar niets van in uw leven? Of hebt u misschien grote verwachtingen van uw levenswandel, maar is deze niet gegrond op het woord van God? Want daar gaat het wel om. Daar kwam het voor die zielen op aan. Daar komt het voor u en voor mij op aan. Geloof en gehoorzaamheid. Dat zijn de twee kernzaken van het christelijk geloof. Wat heeft het woord Gods in ons leven gedaan? Weet u wat het woord doet? Heel eenvoudig, dat woord maakt eerlijk. Dat woord laat ons zien wie en wat we werkelijk zijn voor God. Dat woord dat leert ons dat het aan onze zijde hopeloos is. Maar hetzelfde woord laat ons ook iets zien van de genade die er is voor schuldige en voor zondige mensen. Er is genade in de middelaar Gods en de mensen, in de zaligmaker, die zijn leven wilde geven tot een rantsoen voor velen. Bekeert u dan en geloof het evangelie. We gaan naar de tweede gedachte. Een grote stem. En zij riepen met een grote stem. Zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Johannes ziet in een visioen bij de opening van dat vijfde zegel zielen. Hier op aarde vragen we ons af hoe het mogelijk is die zielen te zien, maar het is een visioen. Johannes blikt in de hemel en op een of andere manier wordt hem duidelijk dat dit de zielen van de martelaren zijn. Maar hij hoort ook iets. Zij riepen met grote stem. Kennelijk wordt daarmee een heel luide, verstaanbare stem bedoeld. En die stem wordt gehoord in de hemel. Maar Johannes op het eiland Patmos hoort hem ook. Het is een gebed. De kanttekening wijst daarop. Het is de biddende en verlangende stem van de zielen onder het altaar, het gebed. Het is de ademtocht van de ziel. En deze zielen kennen een diep en hartstochtelijk verlangen. Een verlangen dat met grote kracht duidelijk wordt. Wat zal dat gebed uit duizenden zielen een diepe indruk op Johannes hebben gemaakt? Wat zeggen deze zielen? Ze roepen: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Kanttekening 20 schrijft hierbij: dit gebed komt niet voort uit enige wraakgierigheid, maar uit een heilige ijver die deze heilige geesten hebben tot bevordering van Gods eer en een begeerte dat God zijn rechtvaardigheid en hun goede zaak bekend maken onder de mensen, gelijk David ook spreekt tot Saul in Samuel 24 vers 13. 1 Samuel en Paulus van de vijanden van de kerk van Christus. Timotheus 4 vers 14. En wij allen tezamen als wij bidden: Vader, verlos ons van de boze. Johannes hoort het gebed. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser? Dat is de bede van de triomferende martelaarskerk, die met brandend verlangen uitziet naar de komst van de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden. En wat bidt deze kerk, die wacht op de wederkomst? Deze triomferende kerk, deze martelaren zingen en ze volgen het lam waar het ook heen gaat. Ze zijn verblijd in het heil dat eeuwig hun deel is geworden. Maar deze martelaren bidden ook: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Het lijkt misschien wat tegenstrijdig. Heeft de Heer Jezus niet tegen zijn discipelen gezegd: hebt u vijanden lief? Zegent ze die u vloeken? En hier bidden de martelaren: hoe lang wreekt gij ons bloed niet? Nee, het is niet tegenstrijdig, want ze bidden geen wraakgierig gebed. Het gaat deze martelaren niet om hun eigen eer. Hun hemels gebed is een gebed dat de goedkeuring wegdraagt van de troon waarop God is in heerlijkheid. Het draagt de goedkeuring weg van het lam. Dat mag Johannes horen. Het gaat de martelaren om Gods eer en de deugd van Gods gerechtigheid. Die zal verheerlijkt worden. En daar zien ze naar uit. Wat wordt er dan met deze bede bedoeld? Het gaat om Gods heerlijke deugden, zijn heerlijke eigenschappen, waarover we in het vragenboekje van dominee Hellebroek het een en ander kunnen lezen. Het gaat om Gods gerechtigheid, zijn waarheid, zijn trouw, zijn almacht enzovoort. Gods deugden zijn door onze zonden gekrenkt. Gods heiligheid wordt door zondige mensen geschonden. Met Gods rechtvaardigheid wordt geen rekening gehouden. Wie bekommert zich erom dat God de zonde haat en straft? En toch gebeurt het in de wereld om ons heen. Het gebeurt in de kerk en misschien ook wel in uw eigen leven. Dat alles stelt ons schuldig. Dat moedwillige ongehoorzaamheid. Het is de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. En dat is heel ernstig. Want zo is God niet met deze wereld begonnen. De Heer kan er ook nooit genoegen mee nemen dat het onrecht hoogtij viert in de wereld. En dat het recht struikelt op de straten. Dat het goede fout wordt geheten en het foute goed. En hij neemt er bovenal geen genoegen mee dat zijn heilige deugden worden onteerd. Worden omlaag gehaald en gelasterd. Hij zal niet rusten in het feit dat zondige mensen net doen alsof er niets aan de hand is. God zal ophouden God te zijn. In de hemel horen we iets anders. Daar wordt geroepen. Hoe lang woedt dat onrecht in de wereld? Die ontering van uw naam en van uw deugden doorgaan? Nee, we horen hier niet een persoonlijke wraakoefening van de martelaren. Integendeel. Stefanus heeft gebeden, heren, reken hun deze zonde niet toe. Zo stonden ook Paulus en Petrus in dit leven. Het gaat hier niet om een persoonlijke wraakoefening zoals wij die kennen. Met persoonlijke wraak willen we de ander, onze naaste, onderuit halen. Of vinden we dat hij of zij nodig straf heeft verdiend. Nee, het gaat hier om heel iets anders. Deze martelaren zijn aangekomen in de hemelse heerlijkheid. Ze zien de volle glorie van de deugden van God. Ze zien ook hoe Gods eer op de aarde wordt vertrapt. Hoe zijn deugden worden geschonden. En dan is hun gebed, hoe lang moet dat nu nog duren? Hoe lang gaat dat nog voort? Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser? Hoort u het? De Heer is een heilig heerser. Hij is de heilige. Die de onheiligheid niet kan verdragen. Hij is de waarachtige. Die ja en amen is. Hij is de almachtige heerser die doet wat hij zegt. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Met andere woorden, wanneer komt nu dat tijdstip waarop u recht zult doen? Degenen die dag en nacht tot u roepen, wanneer komt het moment dat uw heerlijke deugden zullen schitteren in deze wereld? Dat de vrede en het recht elkaar zullen op deze aarde met een kus zullen begroeten. En dat gebed wordt uitgesproken met een grote stem. Er klinkt diepe eerbied in door voor de deugden, de eer en de glorie van God. Het is een gebed waarin ook een diep verlangen doorklinkt. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Het is ook een gebed dat ons iets leert van het geheim van de verzoening door voldoening. Van de grote verborgenheid van het evangelie. Want wat is het evangelie? Dat God wil en realiseert dat aan zijn gerechtigheid genoeg wordt gedaan. En dat zullen u, en dat zal ik nooit kunnen. Dat is eeuwig kwijt sinds Genesis 3. En dat leert de Heilige Geest ook, opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Maar hoe worden dan ooit de deugden van Gods rechtvaardigheid, van zijn heerlijkheid en van zijn heiligheid verheerlijkt? Die zijn in beginsel verheerlijkt in de zoendood van Gods Zoon. Koning Jezus heeft het kruis gedragen, de schande veracht en voor de zonde betaald tot de laatste penning toe. Hoe lang wreekt gij? De dood van Christus heeft God zijn toorn uitgestort op zijn Zoon. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Op Golgotha oefent God gericht en verheerlijkt hij zijn deugden. Er werd een weg van recht gebaand, waardoor zondaren behouden kunnen worden. Verzoening door voldoening. Dat is het ware evangelie. De goede boodschap. Heeft u het evangelie al leren kennen? Het is een evangelie voor goddelozen. En voor rechterlozen. Voor waardelozen. Het is een evangelie voor mensen die het niet verdienen. Die met Paulus moeten instemmen dat de hele wereld verdoemelijk ligt voor God. Het is het evangelie van vrije, soevereine genade. Maar nu nog iets. Als we dit evangelie niet kennen en nodig hebben, dan zal er eenmaal een dag aanbreken en dan roepen deze zielen onder het altaar op, waarop God recht zal doen op deze aarde. Dat alles, dan zal alles wat hier krom is door deze rechtvaardige rechter van de levenden en de doden weer terecht worden gebracht. Christus verscheen eenmaal als zaligmaker, maar hij zal eenmaal als rechter verschijnen. Kunt u begrijpen dat deze zielen die gedood zijn met groot verlangen uitzien naar die dag? Guido de Bret beëindigt daarmee zijn geloofsbelijdenis en zegt: daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Here. Waar ging het Christus om op deze aarde? Om de glorie van zijn Vader? Waar gaat het de zielen onder het altaar om? Om de glorie en de heerlijkheid van een drie-enige God. Hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En wat zegt u? Er is voor ons aan Gods gerechtigheid voldaan. Of er is niet aan voldaan. We leven in Christus. Of we leven buiten Christus. We leven voor onszelf. Of we leven voor een ander. En zou u dat gebed wat gebeden wordt door de zielen onder het altaar, zou u dat ook willen bidden? O, denk erom, dan verliest u uw eigen leven. Dat betekent uw ondergang. Want dan zult u het leven alleen vinden in een ander, die zijn leven wilde geven tot een los geld, tot een los prijs, voor velen. Voordat we naar de derde gedachte gaan, zingen we eerst van Psalm 94. Psalm 94, het eerste vers. Verschijn u blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, gij rechter, die de wereld richt, sta op, verhef u en vergeld hoovaardigen hun trots geweld. Het eerste vers van Psalm 94.
dode zielen, een grote stem en tweetal rijke gaven, dat is de derde gedachte. De zielen stellen een vraag, hoe lang? En daarop komt een antwoord van het lam en van de troon. In de eerste plaats wordt er iets gegeven en in de tweede plaats wordt er iets gezegd. Leest u maar mee in vers 11. En dan, en eigenlijk werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk zij. We letten nu eerst op wat er gegeven werd en aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. We moeten steeds in het oog houden dat het boek Openbaring apocalyptische literatuur is. Het is een profetisch boek. Als hier gesproken wordt over witte klederen, moeten we dat niet letterlijk lezen. Deze woorden hebben een zinnenbeeldige betekenis. En wat wordt er daarmee bedoeld? We lezen in de Bijbel in de eerste plaats over het kleed van Christus gerechtigheid. We mogen dus ook lezen, en aan ieder werd het kleed van Christus gerechtigheid gegeven. Dat is het kleed van de reiniging door Jezus bloed. Petrus en Paulus waren en bleven hier op aarde zondige mensen. Ook zij zijn alle dagen gestruikeld. Toch ontvangen ze hier op aarde al, maar zeker daar onder het altaar, dat kleed van de blanke gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat ze onschuldig zijn. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zien in deze zielen geen schuld meer. Zij zien geen zonde meer in Jacob en geen overtreding meer in Israël. Iets daarvan hebben deze zielen hier op aarde al geleerd. Johannes ziet dat zij nu de witte klederen ontvangen. Gods kinderen zullen in de hemel de betekenis van de schuldvergeving pas ten volle gaan verstaan. U weet dat in de kennis daarvan trappen zijn. Niet in de gave, want die is volkomen, maar in de gelovige kennis zijn trappen. Als het gaat over de dagelijkse schuld, moeten Gods kinderen tot hun laatste snik blijven bidden, vergeef ons onze schulden. Steeds opnieuw komt er schuld. Maar onder het altaar is geen schuld meer. Daar ontvangen al Gods kinderen het blanke kleed van de gerechtigheid van Christus. Daar is nooit meer zonde. Daar is altijd vrede met God. Want dat betekent de definitieve wegneming van de schuld. Vrede tot God en een geopende toegang tot de troon der genade. We spreken wel eens over Gods arme volk. Dat is op zich niet verkeerd. Dat is ook de beleving van Gods kinderen. Leest u de psalmen er maar op na. Maar aan de andere kant is er toch geen volk zo rijk, zo gelukkig als de kerk met een hoofdletter. Gods kinderen zijn onuitsprekelijk rijk. Zij liggen niet voor eigen rekening. Zij liggen voor Gods rekening. Daar staat koning Jezus voor in. Want uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Gods kinderen kunnen leven en ze kunnen sterven. Zowel in moeilijke als in makkelijke tijden. Ze kunnen en mogen zich door hun waar geloof verlustigen in de Heere hun God. Christus werd immers arm, opdat Gods kinderen door zijn armoede rijk zouden worden. Rijk, hoort u? God heeft een arm volk, dat is waar, maar ze blijven niet arm. Integendeel, het zijn de rijkste mensen op de aarde. Jonge mensen, zullen dat onthouden? Gods volk is zeer rijk en gelukkig. Kent u ook iets van dat witte kleed? Want dat kleed wordt volmaakt geschonken in de eeuwigheid. Maar het kleed des heils wordt ook hier in de tijd geschonken. En hoewel dat kleed tijdens ons leven wel eens bezoedeld kan raken, denken we aan David door zijn zonde met Batseba, blijft de Heere toch te getrouwen. Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Dat kleed is nodig hoor. Die witte klederen zien niet alleen op het kleed van Christus gerechtigheid, maar ze zien ook op heiligheid. Gods kinderen ontvangen de Heilige Geest en die vernieuwt en die wederbaart en die herschept. Dat is hier op aarde maar voor een deel. Maar de zielen onder het altaar hebben geen enkele vlek meer. Die zijn volkomen heilig voor God. Ze hebben storeloze gemeenschap met God.
Er wordt wel eens gezegd dat iemand met een drie-ene God is verzoend. Op zich is dat geen verkeerde uitdrukking, maar de volle gemeenschap met die drie-enige God, die is voor de hemel hoor. Daar is pas die storeloze gemeenschap. En dat kan alleen met dat witte kleed van die volkomen heiligheid. Dat is geen heiligheid die de martelaren hebben meegebracht. Deze heiligheid hebben ze ontvangen van het lam dat dat vijfde zegel heeft geopend. Het is een verworven heiligheid. Een toegepaste heiligheid die wordt uitgedeeld. Nog iets anders over die witte klederen. Die zielen onder het altaar, die kennen de volkomen vergeving. Hun schuld is volkomen weg. Ze hebben een volkomen vernieuwing en heiliging ontvangen. De ruiter op het witte paard is symbolisch, is het symbool van de overwinnende generaal. Hij zit op een wit paard. Wit is onder andere de kleur van de overwinning. En straks bij de wederkomst, dan zullen al die heiligen de eerkroon ontvangen. Paulus doelt daar ook op als hij spreekt over het behalen van de kroon, over de lauwerkrans. Daar is hier nog geen sprake van. Het krijgen van die lauwerkrans betekent dat de eindpaal bereikt is. En voor de gezaligden is de eindpaal wel bereikt, maar voor God en Christus is die eindpaal nog niet bereikt. En nu krijgen de gezaligden al wel het kleed van de overwinning, maar nog niet het laatste symbool van de overwinning, namelijk de lauwerkrans. Die krijgen ze wel, maar die wacht nog. Hij is weggelegd, zegt Paulus. In de witte klederen die ze nu al ontvangen, ligt de garantie van de volkomen overwinning die straks op de jongste dag zich in volle heerlijkheid zal openbaren. Dan is al het aardse voorbij. Dan ontvangt Christus de laatste trap van zijn verhoging. Voelt u hoe belangrijk die witte klederen zijn? Er wordt niet alleen iets gegeven, er wordt ook nog tot hen iets gezegd. Namelijk dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Ze zijn ingegaan in de rust. Maar in die rust bidden ze om de volkomen rust. Om de eeuwige glorie van Christus, ook hier op de aarde. En we lezen dat ze een kleine tijd moeten rusten. Misschien zegt u kleine tijd. Noemt u de tijd vanaf Pinksterdag tot nu een kleine tijd? Dat is al 2000 jaar. Dan spreek je toch niet over een kleine tijd. Dat is toch ontzaggelijk lang. Denkt u dat? In het licht van de eeuwigheid is het maar een fractie. Een kleine tijd betekent een kleine tijd vanuit God gezien. En vanuit God gezien is de wereldgeschiedenis zomaar een golf in de oceaan. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En nu moeten de zielen nog een kleine tijd rusten. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zullen vervuld zijn. In het woord vervuld zit het woordje vol. De Bijbel gebruikt het woord vol. Voor dat woord vol het Griekse woord pleroma. Dat betekent het volle getal. Het uitverkoren getal. Dus die zielen moeten een kleine tijd rusten totdat het gehele getal van de uitverkorenen er tenslotte, totdat het gehele getal van de uitverkorenen er tenslotte wezen zal. Deze zielen horen in die woorden dat God zijn raad uitvoert in de wereld en dat koning Jezus er niet één zal missen. Dat God de Vader naar zijn verkiezend welbehagen in deze wereld zijn koninkrijk zal bouwen. Vers 11 besluit met de woorden die gedood zouden worden gelijk als zij. Er is dus een vol getal van de martelaren en er is een vol getal van de gezaligden. Dat volle getal van de martelaren en de gezaligden zal er zeker komen. Dat hebben die martelaren gehoord. Wat zal dat tot bemoediging geweest zijn? De grote vraag voor u en voor mij is: hoorden wij ook bij dat getal? Apostel Petrus zegt: benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Op aarde maakt het ware geloof scheiding. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Het vijfde zegel eindigt in het vrije welbehagen van de drie-enige God. Daarom is er nog een mogelijkheid van zalig worden voor kinderen, voor jonge mensen. Voor mensen van middelbare leeftijd, voor oude mensen, u kunt nog zalig worden. Waarom? dat God in deze wereld een vol getal heeft, opdat zijn huis eenmaal vol zou worden. En we lezen in de gelijkenis van het grote avondmaal, en de Heer zei tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en in de heggen en dwing hem om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Als dat Godhuis, als dat Gods huis in de hemel, als dat eenmaal vol is, dan zal Jezus als rechter verschijnen. Dan zal eeuwige blijdschap op de aangezichten van Gods kinderen zijn. O, als de eeuwigheid nog niet weegt op uw hart, vraag dan toch of de Heere dat u anders wil maken. Zoek toch de Heere en leef. Als het de grootste worsteling is in uw leven voor wiens rekening u ligt, als het u weegt of uw schuld verzoend is, of u voor rekening van een ander ligt, stel u niet gerust met de goedkeuring van mensen. Leun ook niet op een godsdienstig gevoel, want dat is bedriegelijk. Denk ook niet dat u met een enkele overtuiging uiteindelijk toch wel zalig zult worden. Gods woord zegt, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar allen die de Zoon ongehoorzaam zijn, zullen het leven niet zien. In hem geloven is het belangrijkste. Het gaat erom dat we in Christus geloven, met een waar geloof, en dat hij alles is geworden in ons leven. De Schotse predikant Robert Murray McChane dichtte het lied, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mag u daar door genade iets van kennen. O, laat dan al uw verlangen en uw begeerte zijn naar de triomferende kerken, naar dat lam, om samen met al de heiligen hem die zijn kerk heeft gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed groot te maken. Eeuwig. Amen. Ja, eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, hartelijk dank voor wat u gaf. In uw woord, zoals dat vanmorgen tot ons kwam vanuit de gelezen predikatie. We mochten met Johannes opnieuw meeblikken in die derde hemel. En we hebben gezien de zielen die daar zijn onder het altaar. We hebben hun stem gehoord. Het waren de zielen van de martelaren. We bidden u voor hen die een gevangenis kwijnen. We bidden u voor hen die vervolgd worden, gesmaad worden, omwille van het evangelie, ook in deze tijd. Wilt u volharding geven, heren? Wilt u geven dat door hen uw naam mag worden geheiligd? Ja, dat anderen zullen worden toegebracht tot het koninkrijk van uw wonderbaar licht. Heere, sterkt en ondersteunt u. Wees ook met ons in het verdere van deze middag. Bewaart u ons in uw hand, geeft u ons een goede zondag en mogen we vanmiddag opnieuw in uw huis zijn om uw woord te horen. Sterkt u dominee Verwij als hij het volgende hoofdstuk van de Openbaring aan ons zal voorhouden. Heer, mogen we ook daar uw stem in horen. En wilt u met uw geest ook vanmiddag aanwezig zijn. Uw knecht alles geven wat hij nodig heeft. Heb dank, Heer, voor wat u schonk in deze morgen. Verzoent u het onze. Zegen wat van u was. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 101 en daarvan het 8e vers. Psalm 101 vers 8, ik zal mijn wraak godlozen ieder morgen gevoelen doen en het recht zijn klem bezorgen om in de stad des Heren niet te voelen die het kwade doen. Het 8e vers van Psalm 101.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.